Wil ik naar agenda punt 4 gaan. De beeldvorming, actualisatie, grondexploitaties. Ter voorbereiding op advies aan de Raad. Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen we deze voor aan de Raad ter besluitvorming. Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2022 van de grondexploitaties. Beeldvormende fase, dus ik hoor graag wie een beeldvormende vraag heeft voor met betrekking tot dit agendapunt. SP. Ja. Nou, gaan we mooi rond. Links. Oké, we beginnen bij de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden gisteren een aantal technische vragen gesteld. We hebben gelukkig een deel al beantwoord gekregen. Dat gaat in ieder geval om de vraag van het aantal woningen in sociale woningen op het Stationsplein. Die komen in andere blokken, dus dat is prima. Dan hebben we nog wel twee vragen. Mag ze allebei tegelijk stellen of zegt u van...
Wel, ja.
Oké. Nou, we hebben begrepen dat er voor de opbouw van type woningen van Annershoeven, het aantal sociale woningen dat is gepland, gerealiseerd en ook nog in realisatie is, dat dat lijstje weer is. Die zou ik heel graag ontvangen. Als we kijken naar de plankosten, die vinden we toch nog best wel hoog.
Dat is niet beeldvorming, hè? Dat u hem hoog vindt.
Nou, ik vind het best, maar de vraag is, hoe komt het, waar zijn deze opgebouwd en kan dan nog gestuurd worden voor andere projecten?
Om eerst even met de eerste vraag te beginnen. Kleine nuance, we zijn nog de Partij van de Arbeid, als het gaat over de verdeling van de sociale woningen bij het stationsgebied. De Partij van de Arbeid heeft daar een motie over ingediend. De aanname was namelijk nu dat ze allemaal in bouwblok 1 komen, maar we zijn op basis van die motie nog aan het kijken of ze verdeeld gaan worden. Dat maar even als kleine nuance. De vraag over de percentages van de woningen bij Annershoeven. We hebben totaal geen geheim om dat te verstrekken, maar het gaat niet over grondexploitaties met alle respect. Het is een vraag die veel meer gaat over wonen. Ik bedoel, met liefde stuur ik u voor de raadsvergadering toe, maar het is een vraag die wat mij betreft niet bij dit onderwerp hoort. Ik kan u ook wel vertellen dat het in lijn ligt met de oorspronkelijke plannen, maar ik ga zorgen dat u het krijgt, maar het is wonen. Dan wat betreft de plankosten. Kijk, plankosten, dat is een heleboel. Daar zitten, u moet zich voorstellen, wij hebben een afdeling voorbereiding en uitvoering. Daar zijn mensen die rekenen uit hoeveel materialen we nodig hebben. Die maken ontwerpen voor de openbare ruimte, die tekenen de wegen. Er gaat echt ontzettend veel tijd in zitten. Er zitten ingenieursbureaus in, er zitten mensen in die het stedelijk ook een plan maken, die het masterplan maken, het bestemmingsplan moet gemaakt worden. Kortom, het hele circus aan wat we allemaal moeten doen voordat we kunnen beginnen, zit in die plankosten vervat. En we sturen heel strak op die plankosten. Sterker nog, we schrijven de uren, de mensen bij voorbereiding en uitvoering schrijven zelfs uren om die toe te rekenen aan die projecten. En na afloop kijken we ook altijd of dat in beeld is met wat we hadden verwacht. Daar zijn we steeds verder in aan het professionaliseren. Dus ja, het is veel, maar tegelijkertijd zou ik willen zeggen, het is gewoon keurig in lijn met het bij zo'n groot project hoort.
Oké.
Dank u wel. Aanvullende vraag.
Mag ik daar iets op aanvullen? Ja. Hij zegt, ik vind het meer bijvoorbeeld bij wonen, maar als je gaat kijken naar, we kijken natuurlijk naar de winst van de hele exploitatie van het project. En als je dan gaat kijken naar de verdeling die je maakt tussen bijvoorbeeld sociale huurwoningen of kabels die vrij verkocht kunnen worden, is het wel degelijk relevant dat op het moment blijkt van hey, die winst is heel hoog, had je dus kunnen zeggen van hey, dan had ik meer ruimte toe kunnen splitsen naar sociale huurwoningen. Dus vandaar onze vraag.
Ja, voorzitter, ik zou willen zeggen dat ze een beetje de zaak omdraaien. Wij hebben een kader van de Raad meegekregen, namelijk 1/3 sociale woningen en daar houden we ons netjes aan. Maar het is niet zo dat we op het moment dat blijkt dat we erg veel geld verdienen, dat we aan het kader van de Raad gaan draaien. Dan mag u mij daar terecht kritisch op bevragen.
Ja. Mevrouw van der Linden.
Ja, mijn vraag is in het verlengde van de financiën. Dus ik weet niet of dat meteen mag of dat u een rondje wil.
Ja, prima. Ja.
In het stuk lezen we dat het resultaat van de grondexploitatie verslechterd is door de sterkere kostenstijging dan eerder verwacht. Ik wilde even bij u checken, wanneer is deze inschatting gemaakt en is het de verwachting dat die kostenstijging de komende tijd nog verder kan worden?
Ja, deze inschatting is gemaakt bij het opstellen van de grondexploitaties. Dat is in het diepe najaar gebeurt. We rekenen hier met standaardpercentages die door Metafor worden gebruikt. En Metafor is een bedrijf, nou, die zijn hier van, zeg maar, die doen dit de hele dag. En ik vind het ook heel lastig. Hè. We zitten nu op We hebben 2,8% voor de kosten gebruikt. Ik vind het heel lastig om daar ook voorspellingen over te doen, omdat het extreem grillig is. Maar we wisten toen inderdaad niet nog dat de Oekraïne binnengevallen zou worden. Dus ik denk dat mijn gut feeling zegt van nou, het zou wel eens meer kunnen gaan worden. Maar ik denk dat we ook dat het heel ingewikkeld wordt om een projectie te maken voor komend jaar. Maar ik denk dat we ons in algemene zin wel een beetje schrap moeten zetten dat het niet beter gaat worden. Graag als het kan, voorzitter, één kleine aanvulling. Want de grondexploitaties zijn alle twee negatiever geworden. Niet alleen door die hogere kosten, maar ook omdat we plankosten zijn gaan toerekenen. Dat is ook best wel antiek geweest.
Ja, dank voor die aanvulling. Aanvullend op financiën of GroenLinks?
Ja. Ja, dank voorzitter. Ik vroeg me af, gezien ook de economische onzekere tijden, in hoeverre dus die risico's in betrekking tot de bouwkosten ook worden meegenomen voor de volgende jaren, dus niet alleen voor 2022, maar ook voor 2023, 2024, voor zover dat natuurlijk al kan. Maar hoe zit dat precies?
Nou, je maakt altijd, kijk, bij die grondexploitatie is het zo, we maken daar sowieso altijd een uitgebreide risico-inschatting van hoe robuust is die grondexploitatie. En uiteraard kijk je, je kijkt niet alleen naar het jaar op dat moment, maar we kijken ook altijd naar de eindwaarde van de grondexploitatie. En daar neem je dit soort zaken ook in mee. Nu is het zo dat de markt is momenteel heel grillig, maar de markt aan de opbrengstenkant die is ook nog steeds aan het stijgen. En we zien wel wat meer kosten stijgen dan opbrengsten stijgen, maar we zien de opbrengstenkant ook nog steeds doorstijgen. En dat daar zit een compensatie in.
Dank u wel. D66, aanvullend.
Ik deel de observatie dat de kostenstijging hard gaat. En wat ik zie, wat ik heb ervaren in een ander project, waar ze op dit moment naar het kijken zijn, is dat er mogelijk zelfs een verdubbeling plaats gaat vinden van inflatie. Als je daarvan spreekt, dan zou je kunnen afvragen of je dat eigenlijk met de voorjaarsstand daar al mee zou moeten krijgen. En niet wachten totdat we weer een actualisatie aan het gaan krijgen. En dat is de ene kant. En de andere kant is, u zegt terecht dat op dit moment de grondwaarde nog stijgt. Maar wat gaat dan met deze afdraaien de rente wel omhoog gaan, dan moet je daar ook een kant krijgen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar hoe gaan we ermee?
Nou, voorzitter, dat is het ingewikkelde van grondexploitaties. Omdat je heel erg bezig bent met, aan de ene kant wil je een moment vastklikken, omdat je eigenlijk in de jaarrekening wil afrekenen hoe het er nu voor staat. Ja. En tegelijkertijd ben je ook heel erg aan het nadenken van wat gaat er in de toekomst gebeuren. En de heer Van Nistelrooy heeft een aantal hele interessante observaties en die deel ik ook wel. We weten ook niet wat er met de rente gaat gebeuren. We weten wel dat de Europese Centrale Bank maar beperkt mogelijkheden heeft om verder te kunnen laten stijgen, omdat anders Zuid-Europa in de problemen komt. Maar het is ook een beetje, het blijft ook wel guesswork. En geopolitiek en de politiek van de ECB kunnen we uiteindelijk maar mondjesmaat meenemen in hoe we zo'n gres maken. En uiteindelijk heb je toch bepaalde hardere ratio's nodig en ervaringscijfers nodig om op vast te klikken. Dus de trend van wat gebeurt er, die houden we scherp in de gaten. U zegt, doe het bij de voorjaarsnota. Ik zou willen zeggen, we maken dit jaar ook weer een nieuw meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling. Die komt in het najaar bij de begroting. En daar kijken we natuurlijk opnieuw door alle projecten heen van hoe zien we wat er in de wereld gebeurt en welk effect heeft dat op onze projecten. En dan kijken we ook wat voor effect heeft dat op onze leningportefeuille en wat doet het met de rente. Dus dat totale beeld krijgen we daar in een totaal afweging opnieuw op tafel.
Nou, dank u wel, Stef Narwijk. Aanvullen?
Ja, ik vind het moeilijk met de heer, dus ik stel misschien een vraag die misschien al gesteld is of herhaald, om het goed te begrijpen. De huidige inflatie, daar gaat u rekening mee, van 2,8%, dat gaat waarschijnlijk dubbele cijfers. Als u die nou zou in deze actualisatie zou meenemen, dan zullen die winstnemingen lager uitvallen. Ja, mocht nou die inflatie eventueel meevallen, dan krijg je bij de afrekening een grotere meevaller. Ik zou liever prudent en aan de veilige kant gaan zitten, dus met een hoger inflatiecijfer rekenen, en dan die meevaller later pakken, dan nu aan de lage kant zitten en dan straks weer een bijstorting moeten doen, zoals we voor 2021 ook moeten doen. Hoe kijkt u daar tegen?
Nou, kijk, ik denk dat het ook heel ingewikkeld is. Kijk, A is het zo dat alles wat je gebruikt, moet je ook aan de accountant kunnen uitleggen. Dat is één. Dus want een accountant die kijkt ook in die grondexploitaties en die vraagt ook naar welke aannames heeft hij gebruikt. En als wij tegen de accountant zeggen, ja het is 2,8, maar we hebben uit voorzichtigheidsoogpunt hebben we 5 gebruikt. Zegt hij, ja waar hebben jullie die 5 dan op gebaseerd? Zegt hij, ja dat is een beetje fingerspitzing gevoel, om het maar even plat te slaan. En dan zegt hij van ja, maar dat accepteren wij. Dat is één. En het tweede, ik nog even één punt kijken. Sowieso is het, als het gaat om de bouwplan voor het stationsgebied, ligt die horizon best wel ver in de toekomst. We hebben daar ook nog best wel wat sturingsruimte in het project. En nogmaals, we hebben daar ook wel ruimte aan de opbrengstkant. We kunnen daar misschien nog wat sturen in het parkeren. Daar zitten ook nog knoppen waar we aan kunnen draaien om bij te sturen. Dus ik denk echt dat het voorbarig is om nu maar gewoon te zeggen, we gaan bijsturen. Kijk, het feit dat we een voorziening treffen, is al voorzichtig. Dat is één. Voor Allershoeven geldt dat Allershoeven natuurlijk al veel verder is. Eigenlijk alle gronden zijn eigenlijk al uitgegeven. En voor Allershoeven geldt dat we de meeste kosten al hebben gemaakt. Dus onze gevoeligheid voor kostenstijgingen is daar al kleiner. We hebben ook alle kavels al verkocht. Dus ook het risico voor de opbrengst is daar geminimaliseerd. Dus daar zitten nog wel kleine gevoeligheden in. Maar de eigenwaarde van Allershoeven is behoorlijk safe. En voor het stationsgebied is het uiteraard anders.
Dank u wel, CDA.
Ja, even een vraag aan de meteorologie. Los even welke uitkomst eruit komt. We hebben in 2021 de verordening aangepast. Ook om dit doel, zekerheden. Waardoor we hebben gezegd, we hadden over kaderstelling. En dat ging over kaderstelling. U mag voortaan directe personeelskosten toerekenen aan de grond exploitaties. Dat was een wijziging. Ik kan me herinneren dat we toen ook hebben gezegd, van we zouden nog in een latere fase nog eens nader moeten kijken met elkaar. Wat reken je dan in de praktijk echt toe en wat doe je niet? Welke keuzes maak je daarin? En dat vind ik nog steeds wel een relevante vraag, omdat ik nu wel, ik zie nu een groot getal. Als u mij, en dan moet ik nou zo meteen ja tegen zeggen, maar als u mij nu vraagt, heb ik enige gevoel wat daarin zit? Nee, niet echt. Dus ik zou toch die vraag nog eens een keer op tafel willen leggen. Het zou ons denk ik helpen om daar nog eens een keer expliciet op in te gaan. Van, wat neem je nou mee in die plankosten en wat neem je niet mee? Dus welke afwegingen maak je binnen dat kader? Maak je daarin?
Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. De kosten die we in de plankosten meenemen, dat zijn vooral de directe toerekenbare plankosten. Dus dat zijn vooral onze eigen mensen die direct voor projecten werken. En dus dan heb je het over voorbereiding en uitvoering, dan heb je het over landschapsarchitecten, dan heb je het over verkeerskundigen. Die schrijven tegenwoordig allemaal uren. En als zij werken voor een project, dan schrijven ze die uren rechtstreeks toe aan het project. Dus het zijn de mensen die, ze willen zeggen om in accountstermen te praten, directe uren of consultantstermen, directe uren op een project boeken. We hebben er heel bewust voor gekozen om de overheadkosten niet toe te rekenen. We hadden, dat blijft altijd een vlag in de lucht. Hè. Als we een externe afrekening maken, bijvoorbeeld met de ontwikkelaar, nemen we ze uiteraard wel mee. Maar intern doen we dat heel bewust niet. En waarom? We hebben een jaar of 10 geleden een systematiek gehad waarbij overheadkosten, die noemden we toen VAT-kosten, die werden standaard met een percentage van 20% aan projecten toegerekend. En die werden elk jaar ook begroot. Hè. Die opslag werd begroot in de begroting. En op een gegeven moment werd het financieel krap en de hele projectstroom droogde op. En dan krijg je een gigantische onderdekking, want ja, je hebt geen projecten meer om die overhead aan toe te schrijven. En toen vielen er ineens gaten groter van 1 miljoen euro. Dus we hebben heel gezegd, alleen de direct toe te rekenen uren, dus mensen die rechtstreeks voor een project werken, die uren rekenen we toe aan de grondexploitatie.
En dat systeem, dat systeem van uurschrijven, daar heb ik een jaar anderhalf geleden ook gehoord dat dat in het begin een ongelooflijk moeilijk systeem was, wat moeilijk in de organisatie uitgerold werd. Als ik u nu beluister, werkt dat feilloos?
Nou, we zijn er al best wel een tijdje mee bezig. En uren schrijven is ook iets waar je aan moet wennen. En dat heeft inderdaad even tijd gekost. Maar, en het woord feilloos zou ik niet in de mond willen nemen, maar ik denk dat het nu echt goed geland is in de organisatie. En het belangrijke is, iedereen ziet ook het belang ervan. Mensen weten ook dat als een afdeling zegt, we hebben het heel krap omdat we heel veel voor projecten werken. Ja, nu is door die urenschrijverij is heel duidelijk geworden dat mensen alleen maar op die projecten werken. En dat ze het ook daadwerkelijk heel druk hebben. Dus daar is echt een verandering en het is ook echt een professionaliseringsslag die we hebben gemaakt.
Mooi.
Zeker.
Dank. Zijn er nog vragen? Zijn alle vragen gesteld?
Andere vragen.
Andere vragen, inderdaad. GroenLinks.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik lees in het raadsvoorstel staan over de juridische procedures bij Allershoeven. Ik vroeg me af wat de stand van zaken daarvan is. En in hoeverre de wethouder heeft dan gevat dat er nog vervolgprocedures opkomen. En wat dat voor gevolg kan hebben voor de winstname bijvoorbeeld in 2022 of verder.
Nou, die procedure is afgerond. Het is een raad van state procedure geweest waarbij bezwaar werd aangetekend tegen het ontwerp, waar de omgevingsvergunning die verleend was voor op een van de bouwvelden, bouwveld 15-2. En dat proces is tot aan de Raad van State gegaan. En de Raad van State heeft de bezwaarmakers in het ongelijk gesteld. Dus dat betekent dat de omgevingsvergunning terecht verleend is. En dat we nu door kunnen. Dus ik verwacht dat de grond dit najaar, deze zomer of dit najaar geleverd gaat worden. Dus daarvoor zie ik geen risico.
Dank u wel. Krijg van Darwin?
Ja. Ook een paar.
Nou, we beginnen met één.
Ja. In de raadsinformatiebrief van december 2021, 108, heeft u de raad al geïnformeerd over die tegenvallers, zoals je dat noemde. Allereerst een compliment, want dat is veel tijdiger dan vorig jaar toen daar problemen over waren. Dus die kunt u vast noteren. Dat is altijd fijn. De tegenvallers zitten dan in dat toen gemeld werd 1,3 miljoen tegenvallen. En nu komt u met een tegenvallen van 2,1 miljoen. Kunt u mij dat toch aanzienlijke verschil uitleggen? Nee, ik ga het niet om een dubbeltje maken.
Nee, maar voorzitter, dat kan ik zeker. Die 1,3 miljoen, dat is echt niet meer de tussentijdse winstname. Het restant is natuurlijk en de plankosten die zijn toegerekend. En er zit voor bij andere groepen ook nog een kleine kostenstijging in waar we mee te maken hebben. Want we zijn nog wel steeds bezig met bouw en woonrijk maken van percelen. Dus de gevoeligheid van de kosten is daar minder, maar die is er nog steeds. Dus de 1,3 is alleen de tussentijdse winstname met betrekking tot dat project. Maar die andere twee onderdelen zijn de toegerekende plankosten en de kostenstijging voor het bouw en woonrijk maken van de percelen.
Dank u wel. Aanvullend eraan. U schrijft dat deze 2,1 miljoen ten laste, dat u dit ten laste gaat brengen van de jaarrekening. Het resultaat van 2021.
Ja.
Ik vind dat lastig om dat te beoordelen en dat komt omdat ik niet weet wat het resultaat is van de jaarrekening. Is die jaarrekening positief en is die nu iets minder positief? Was er al een tekort en is het tekort nu groter? Of hadden we een overschot en gaan we nu negatief uitvallen? Ik heb het gewoon nodig om dit goed te kunnen beoordelen. En ik ben benieuwd of u mij dat kan uitleggen of kan toelichten. Weet u eigenlijk al het eindresultaat van 2021?
Nou, voorzitter, de jaarrekening die gaat volgens mij uit mijn hoofd volgende week uitkomen. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen, het is niet relevant wat het saldo is. Want we moeten hem ten laste van het rekeningssaldo brengen. En misschien duikt hij daardoor wel heel erg de min in. Of valt het mee omdat er ook plusjes zijn. Maar we hebben ook geen keus. Sterker nog. De accountant gaat ernstig bezwaar maken als we deze resultaten niet in de jaarrekening zouden verwerken.
Ja, dat is eigenlijk de volgende vraag. Het is een verplichting te antwoorden.
De accountant controleert de toestand van Hilversum en de exploitatierekening. De toestand op 31 december en de exploitatierekening over het hele jaar 2021. En daar is dit een fundamenteel onderdeel van. Dus dit moet in de jaarrekening zitten.
Dank u wel. Het volgende sluit erbij aan. In het raadsvoorstel zet u op pagina 4 een tabel met de verwachte vrijval van winst en winstneming de komende jaar. In 2023 verwacht u dan een nadeel van 600.000, bijna 700.000 euro. Dat klopt, hè? Wordt een deel van de voordelige opbrengst in 2022, want dan hebben we een overschot van 1,5 miljoen, wordt die bijvoorbeeld in die voorziening gestopt om die tegenvallen het jaar erop te kunnen opvangen?
Nou, voorzitter, het systeem waarmee we werken is dat de resultaten van grondexploitaties die lopen altijd rechtstreeks via het rekeningresultaat en het begrotingsresultaat. Dus dit jaar hebben we, met name als het gaat om de tussentijdse winstname, hebben we een ketser. Maar volgend jaar een tegenvaller. Maar volgend jaar krijgen we die, als het grond wel geleverd wordt, krijgen we een plusje. Een forse plus. En valt die op dat moment positief uit. Maar positieve resultaten lopen nooit door de voorziening. Een voorziening ontstaat alleen op het moment dat we een GEX hebben. Grondexploitatie hebben met een negatief verwachte eindwaarde.
Dank u wel. Dat waren ze.
Ja.
Dan zijn we rond. Zijn er nog nieuwe vragen rondom?
Ik heb misschien toch nog één nabrand. U zei in een tussenzin dat het PMG, dat het in het najaar bij de begroting komt.
Het MPG, ja.
Ja, sorry. Ik dacht dat we daarover afgesproken hadden dat het bij de kadernota al beschikbaar was. Dus veel eerder. Eigenlijk wel heel eerst.
Voorzitter, ik weet niet meer. Ik meen dat we het afgesproken bij de begroting te doen. Ik weet dat we er nu mee bezig zijn, maar ik denk dat bij de kadernota ook nog niet voldragen genoeg is om aan de raad aan te bieden. Dus we gaan het dit najaar doen.
Goed. Mag ik hieruit opmaken dat u voldoende informatie heeft om u een beeld van het onderwerp te kunnen vormen. En zo meteen over te gaan naar het oordeelsvormende deel. Ik heb volgens mij, als ik het goed zeg, één kleine toezegging genoteerd over het lijstje Anna's Hoeven.
Ja.
En een compliment heb ik genoteerd van de Partij van de Arbeid.
Hadden we daar ook een lijst van bij voor?
Ja. Ja. Okay, dat was hem, hè? Ja. Goed.